Het is het tweede deel van de serie over het Oude Testament. En ik ga in op gevoelige vragen die leven rondom het Oude Testament. In de eerste video die ik heb gegeven ging over de vraag of dat de God van het Oude Testament dezelfde God is als het Nieuwe Testament. Er wordt nog wel eens een onderscheid tussen gemaakt. En in die video heb ik uitgelegd dat er mijns inziens geen verschil is. En ik heb dat denk ik ook gebaseerd met argumenten. Dan wil ik in ieder geval ook verwijzen naar de andere video. Om daar als eerste ook je mening over te vormen, zodat ook deze video die je nu gaat kijken, denk ik ook beter gefundeerd en gebaseerd is. In deze video ga ik namelijk in op de vraag waarom al dat geweld in het Oude Testament. Als we het Nieuwe Testament lezen, dan lijkt dat zo'n andere insteek te hebben als het Oude Testament. En hoe komt dat nou? Wat zit daar nou achter? En is er überhaupt veel geweld in het Oude Testament? Nou, al die vragen die komen langs. Nou, ik wil eigenlijk beginnen met een quote, een uitspraak van Jeroen Pauw, die hij een paar jaar geleden maakte tijdens een aflevering, tijdens een talkshow. En toen had hij het eigenlijk ook over het Oude Testament, in ieder geval over de heilige boeken. En toen zei hij tijdens die uitzending deze woorden: ach, al die godsdiensten, al die heilige boeken, die leiden alleen maar tot ellende en narigheid. Dat weten we toch allemaal. En later zei hij ook nog, als je er een klein beetje in verdiept, dan weet je dat al deze boeken verschrikkelijk zijn en altijd oproepen tot geweld. Nou, dat zijn woorden die hij onder andere ook over de Bijbel zei. En hij heeft dat later ook nog bevestigd van, ja, het is toch zo dat de Bijbel ook oproept tot geweld. En toen haalde hij ook een paar Bijbelboeken aan. Dus het zijn best, heftige woorden. En dat is ook wel een mening die breed heerst in Nederland. Daarom is het ook goed om te weten van wat zijn nou de antwoorden die we dan zouden kunnen geven als mensen dat tegen ons zeggen. En eerlijk is eerlijk, het is ook soms in het Oude Testament gaat het er inderdaad soms behoorlijk heftig aan toe. Verschrikkelijk zelfs, dat je denkt van wat gebeurt hier en hoe komt dit toch? Is dit nou de God van liefde? En je kunt dat natuurlijk heel gemakkelijk aan de kant schuiven door te zeggen van ja, maar dat is wat mensen elkaar aandoen en dat is eigenlijk niet wat God doet, maar dat is wat mensen elkaar aandoen. En God kun je daar niet de schuld van geven. Hè? Dat is ook hoe sommige christenen ermee omgaan, die zeggen van ja, al dat geweld in het Oude Testament, dat komt door de mensen zelf. Inderdaad, dat kun je ook wel zien in het Oude Testament, dat mensen, hun volken en het volk Israël soms God probeert achter zijn karretje te spannen en op die manier inderdaad geweld plaatsvindt. Dus dat komt zeker voor en het is ook in de geschiedenis natuurlijk voorgekomen. Een bekende voorbeeld is dan natuurlijk wel de kruistochten, waarbij gezegd werd God wil het en daarmee mocht ook heel veel geweld plaatsvinden. Nou, dat soort verhalen zie je ook wel in het Oude Testament. Recent is dat natuurlijk ook nog gebeurd met de Tweede Wereldoorlog. En dat stond er op de koppelriemen van de Duitsers: God meet uns. En ze spanden God achter hun karretje en pleegden daarmee heel veel geweld. Maar toch denk ik dat je dat niet kan zeggen met betrekking tot het Oude Testament. Niet geheel. Er zijn dus verhalen die daar inderdaad over gaan. Dat mensen God gebruikten om hun ideeën, hun plannen eigenlijk te bewerkstelligen, te realiseren. En ze projecteerden dus hun gedachten op God. En ze dachten van nou, God staat achter ons. Maar als je eerlijk bent, loop je wel vast. Want er staan ook echt gedeelten in het Oude Testament waarin God de opdracht geeft om bijvoorbeeld geweld toe te passen. En een eerlijke Bijbellezer, die wil daar dus niet omheen fietsen. Maar die wil daar toch een antwoord op hebben van ja, hoe komt het nou dat God oproept om bijvoorbeeld geweld toe te passen. Ik zal een citaat voorlezen uit Deuteronomium 7, wat dan ook vaak gebruikt wordt door mensen die atheïstisch zijn en die dan de Bijbel proberen zwart te maken. Nou, dan lees je bijvoorbeeld in Deuteronomium 7, dat God zegt tegenover ten opzichte van 7 volken, dan zegt hij tegen de Israëlieten: en wanneer God, de Heere, hen aan u overgegeven heeft, dus al die volken, die 7 volken, en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten, u mag hen niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan, uw dochters mag u niet geven, en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Nou, hier zie je dus dat God zegt dat ze dus volledig met de band geslagen moeten worden. Nou, dat soort citaten lees je wel regelmatig ook in Deuteronomium 20 en in andere gedeeltes van de Bijbel. Dat God dus de opdracht heeft om die volken uit te roeien. Ja, hoe ga je daar nou mee om? Ik heb 6 punten die het vraagstuk wellicht een beetje verduidelijken, maar niet, denk ik, oplossen. Want het vraagstuk blijft daar misschien ook wel staan. Dat je denkt van waarom dit of waarom dat. Maar het kan misschien wel een deels een antwoord geven, ook op die vraag van waarom is er zoveel geweld in het Oude Testament. Allereerst denk ik, als eerste stelling zou ik willen zeggen, we moeten alles in proportie zien. He, als je zo de Bijbel openslaat en je leest het Oude Testament, dan heb je het gevoel dat er op elke pagina een vreselijke oorlog aan de gang is. En dat daar heel veel verschrikkelijke dingen gebeuren. We moeten alles in proportie zien. Het Oude Testament is inderdaad ontstaan in een ruige tijd. In een tijd waarin sprake was van veel geweld op de wereld. En het Nabije Oosten, ik bedoel het Oude Oosten, Oude Nabije Oosten, daar in de cultuur was veel geweld. En ja, dat was ook inderdaad iets wat veel plaatsvond in geweld. De Assyriërs, de Babyloniërs, die deden verschrikkelijke dingen. En ja, de koningen van Israël, die stonden zelfs nog in die omgeving bekend als genadige koningen. En dat lees je in 1 Koningen 20 vers 31. Maar ook in de mythologie, en dus in de volksverhalen, daar lees je heel veel in die tijd van geweld. En van dingen die er plaatsvonden. En ja, eerlijk is eerlijk, het is nog steeds natuurlijk zo dat het Midden-Oosten, dat daar nog steeds vaak veel geweld plaatsvindt. Dat de mensen daar nog steeds doen aan eerwraak en noem maar op. En voor ons moderne mensen is dat heel apart. En wij kijken met onze bril naar die tijd en naar dat geweld. En ja, dan moeten we eerlijk zeggen dat we mensen van een andere tijd zijn. In de middeleeuwen bijvoorbeeld hadden de mensen er helemaal geen moeite mee met die verhalen van het Oude Testament. Toen was het heel normaal, want toen vond dat ook plaats, al dat geweld rondom hen. Ja, wij leven in een bijzondere situatie, denk ik, dat er heel lang geen oorlog geweest is, 70 jaar lang. En wij leven in een welvaartsstaat, in een moderne tijd. En wij kijken dus met de bril van onze tijd naar het Oude Testament. En dan ga je toch anders ernaar kijken. In de tijd van de middeleeuwen nogmaals, als toen iemand de doodstraf kreeg, dat in de Bijbel lazen, dan vonden ze dat heel normaal. Want dat vond toen ook plaats. Hè. Vanuit onze optiek is dat verschrikkelijk. Dat is wel goed om alles in proportie te zien, dat we vanuit onze tijd, vanuit onze bril bekijken. Wij zijn steeds gevoeliger geworden voor geweld. Hè. Wij hebben dat helemaal van jongs af aan meegekregen, dat geweld verschrikkelijk is. En dat is het ook. Maar toch, tegelijk, wij leven ook in een tijd dat bijvoorbeeld games heel veel geweld in plaats vindt. Ook films, ontzettend veel geweld. Kijk maar eens bijvoorbeeld naar ook films zoals Star Wars en andere oorlogsfilms. Het is met ontzettend veel geweld. En mensen vinden dat op een of andere manier toch interessant en kijken daar toch graag naar. Maar dat zie je ook met de games die bij de jeugd heel populair zijn. Vindt veel geweld in plaats. Hè. Dat is dan wel virtueel, maar toch. Het zit toch ergens diep in ons. Dus we moeten ook dingen in proportie zien. Veel dingen in oorlogsgebieden, die op dit moment plaatsvinden, daar horen wij niet van, daar lezen wij niet van, maar die vinden op dit moment ook plaats. Dus veel dingen die in de Bijbel gebeurden, die vinden nu in onze tijd, 2021, ook plaats. En wij horen er alleen niet altijd van. En daarom moeten dingen in proportie zien. Het Oude Testament inderdaad staat midden in de wereld van geweld. De Bijbel is wat dat betreft een realistisch boek. Het is niet een boek vol met vrome wijsheden en met allerlei mensen die op een wolk leven en die bij wijze van spreken helemaal niet in de realiteit van het leven staan. Nee, het is een boek gewoon uit het leven gegrepen, wat de alledaagse werkelijkheid plaatsvindt. Van machtsmisbruik, verkrachting, mensen die elkaar naar het leven staan. Nou, ook die dingen, die gewelddadige wereld, die vindt op dit moment volop om ons heen plaats. En de Bijbel is juist geschreven als een boek wat met twee benen in de werkelijkheid staat. En ergens mogen we gelukkig zijn dat de Bijbel ook gewoon een eerlijk boek is. En dat het niet een of ander boek is wat meer op een sprookje lijkt. Wat totaal niet strookt met de werkelijkheid. En daarbij moet ook opgemerkt worden dat bepaalde Bijbelboeken meer geweld plaatsvindt dan bijvoorbeeld later in het Oude Testament. Hè. In Jozua, Richteren en 1 Samuel vindt relatief veel geweld plaats. Maar dat was ook omdat dat land moest ingenomen worden, dat stukje grond. En ja, later in de Bijbel, dan wordt dat een stuk minder heftig en wordt het tot een minimum beperkt. Wat ook belangrijk is, en dat is ook, het heeft weer nog steeds met dat punt te maken van dat we alles in proportie moeten zien, dat God de Bijbel nergens oproept tot een wereldwijde jihad ten opzichte van ongelovigen. Het is slechts eenmaal met het oog op één specifieke groep, het Joodse volk, in een beperkte tijd dat dit moest plaatsvinden. Dat Israël opgeroepen werd om bepaalde volken uit te roeien. Dus het was niet zo dat dat een algemeen principe is voor bijvoorbeeld dat we dat nu ook nog kunnen toepassen in onze tijd. Nee, het was een speciale tijd, speciaal volk, speciaal moment, speciaal land. En het is dus niet zo dat het wereldwijd is. En God heeft één klein strookje grond uitgekozen om daar zijn volk te laten wonen. En daar komt ontzettend veel strijd op af. En God wilde namelijk op dat stukje grond, dat kleine stukje, wat niet groter is als Nederland, wilde God zeg maar zijn koninkrijk gaan bouwen. En dan wilde hij een ander koninkrijk gaan bouwen, wat in het Nieuwe Testament echt uitgerold wordt en de eerste stappen gezet worden, dat het koninkrijk dichterbij komt. God had dat uitgekozen, dat kleine stukje, om daar zeg maar dat koninkrijk te gaan bouwen. En vandaar ook denk ik dat er ook veel strijd op afkwam. Dus kort samengevat over dit eerste punt. In het verband met de hele Bijbel kunnen geweldteksten nooit gebruikt worden voor nu. Dus het is niet zo dat dat nu nog een keer toepasbaar was. Het was toen op dat moment voor een specifieke groep met een speciaal doel. En wat ook nog belangrijk is om te vermelden is dat als die volken dan uitgeroeid worden, dan hadden ze daarvoor heel lang de tijd om zich te bekeren tot God. En Genesis 15, daar staat dat het volk, de volken die dus in Kanaan leefden, het strookje grond wat God dus had uitgekozen, dat zij 400 jaar de tijd kregen om zich te bekeren. En dan staat er, als de maat van hun zonde vol is, de maat van hun ongerechtigheid vol is, dan laat ik het volk er naartoe gaan en dan mogen ze dat stuk grond innemen. Maar ze krijgen eerst 400 jaar de tijd om, er is Gods geduld nog 400 jaar eigenlijk met dat volk. En dat, die volken die daar dus leefden in dat land, dat waren goddeloze, slechte, qua moraal waren ze echt slechte volken. Ze deden verschrikkelijke dingen, ook met kindoffers en noem maar op. Dus op een gegeven moment was bij God de maat vol en toen zei hij, en nu is het klaar. Nu zijn die 400 jaar voorbij en nu ga ik dat stuk grond geven aan mijn volk. Nou, en dan gaan ze dat dus innemen. Nou, dat was best een lang punt. Maar nu het tweede punt, de tweede stelling is, we moeten goed begrijpen dat Israël een underdog positie had. Israël was een klein land, klein volk in de verdrukking, te midden van een heel groot wereldtoneel. En ja, zij hadden het ontzettend moeilijk. Je zou het kunnen vergelijken met bijvoorbeeld een kind wat op het plein gepest wordt. Wat dagelijks, dag in, dag uit, wordt gepest en wordt vernederd, wordt gekleineerd. En als op een gegeven moment dat kleine kind roept om wraak en zegt van, en nu is het afgelopen, nu wil ik dat God hen straft, ja, dan vinden wij dat terecht. Want zo was het ook eigenlijk met het volk Israël. Er staan psalmen in de Bijbel, wraakpsalmen noemen we dat, waarin het volk roept om wraak naar God toe en zegt van, God straf ze maar met het vuur en noem maar op. Dat noemen we de wraakpsalmen. Maar als je het begrijpt dat Israël een klein volk was wat voortdurende jarenlang gepest werd door de Filistijnen en door de Ammonieten en al die volken daar rondom, die continu hen in aanvielen, ja, dan snap je dat ze op een gegeven moment roepen om wraak. Het gaat om een klein volkje wat op het grote plein van het toenmalige wereldtoneel werd gepest. En ja, de volken die toen in die tijd leefden, de Babyloniërs en de Assyrische cycle, waren ook verschrikkelijke volken. Ze sneden onderlippen af, ze verminkten gezichten en ze begoten mensen met asfalt, heet asfalt. Zwangere vrouwen sneden ze open. Ze sloegen kinderen tegen de rotsen te pletter. Verschrikkelijke dingen vonden er toen plaats. En dan is het wat het geweld wat Israël toepast, bij wijze van spreken, nog mild. Calvijn is een bekende persoon die ook allerlei boeken over de Bijbel heeft geschreven. Nou, die zegt ook ergens op een gegeven moment, Er zullen tijden zijn in je leven waarin je sommige verhalen van de Bijbel uit het Oude Testament goed begrijpt, omdat het lijkt op jouw situatie. En zoals dat kind op dat plein dat gepest wordt dag in dag uit, die leest met een andere bril, bij wijze van spreken, zo'n psalm, als dat jij dat leest, die in een comfortabele positie leeft. En Calvijn zegt dus, er zullen tijden zijn dat wij die verhalen beter begrijpen. Hè? Als wij in een oorlogstijd zouden leven, dan zouden we de verhalen uit de Bijbel ook beter begrijpen. Als we in de Tweede Wereldoorlog zouden leven bijvoorbeeld. Hè? Ik hoorde pas nog van een dorp in Nigeria waar ook een heel dorp was uitgemoeid, een christelijk dorp. Ja, die mensen die lezen de Bijbel op een hele andere manier, met een andere bril, dan dat jij dat zou lezen. Kijk, wij hebben moeite met het thema wraak. En dat is denk ik ook goed dat we daar moeite mee hebben, want het is ook niet goed natuurlijk. Maar juist mensen die vreselijk geweld hebben meegemaakt, die begrijpen dat beter. En die kunnen ook zeg maar roepen tot God. Dat ze zeggen, o God, grijp in. Laat dit onrecht niet plaatsvinden en laat alsjeblieft het recht geschieden. Het derde argument, of het derde punt wat ik eigenlijk wil aandragen met betrekking tot de vraag waarom al dat geweld in het Oude Testament en hoe zit dat nou met al dat geweld in het Oude Testament, is eigenlijk ook dat God een rechtvaardige God is. God laat het kwaad, het onrecht niet zomaar over zijn kant gaan en hij laat dat niet ongestraft. Heel duidelijk, ik heb net ook al genoemd, die tekst uit Genesis 15, daar zie je dat God nooit zomaar straft. In Genesis 15 vers 16 staat dat de maat van de ongerechtigheid is volgens zijn van de volken. God straft nooit zomaar in het wilde weg, zonder waarschuwing en zonder dat de volken de kans hebben gekregen. En God motiveert ook altijd in het Oude Testament als hij gaat straffen. Hij geeft mensen de tijd, hij geeft mensen de kans en hij motiveert waarom hij een straf geeft en hij geeft ook de mogelijkheid dat mensen die straf ontlopen als ze zich naar hem toekeren. God wordt in de Bijbel niet als een softe, als een lievige God voorgesteld. Het is een rechtvaardige, een heilige God. En zeker in het Oude Testament zie je dat heel duidelijk. Een God die juist het geweld verschrikkelijk vindt en dat ook aanpakt. En daarom soms ook ingrijpt om erger geweld te voorkomen. God is niet gewelddadig, hij wil niet zijn macht misbruiken of gebruiken, maar hij wil juist voor het recht opkomen. En daarom moet hij juist soms ook voor het zwakke opkomen en daardoor het sterke, het gewelddadige zeg maar aanpakken. Dus hij gebruikt soms geweld om voor uiteindelijk de weduwe of de arme of voor de zwakke op te komen. De daders te gaan straffen, de beulen zeg maar aan te pakken. En hij wil ook gewoon heel duidelijk laten zien dat het onrecht, het verkeerde, het zondige niet het laatste woord heeft, maar dat daar de rechtvaardige straf overheen gaat en opgelegd wordt. En zoals ik net ook al eerder heb genoemd, moeten we niet vergeten dat de heidense volken die vaak gestraft werden, ook verschrikkelijke dingen deden. Ik heb net al genoemd de kindoffers, de seksuele uitspattingen, waarbij tempelprostitutie plaatsvond of seksorgieën rondom de Asherah, de paal, waar ze hele verschrikkelijke dingen met elkaar uitvoerden. En dat kwaad, dat moest God aanpakken om nog erger te voorkomen. En je zou het kunnen vergelijken met IS, die een paar jaar geleden ook de wereld terroriseerde. Dan hadden jullie denk ik ook allemaal zoiets van, dat moet aangepakt worden. Dat kun je niet zeg maar allemaal maar door laten gaan met beroep op de liefde en op de vergeving. Nee, soms moet er ingegrepen worden om nog erger te voorkomen. Naast dat er inderdaad geweld voorkomt in het Oude Testament, roept het Oude Testament ook vaak op, God roept ook vaak op om juist om bijvoorbeeld naar de rechter te gaan en het recht niet in eigen handen te nemen. Dat was in die tijd in de cultuur heel normaal, er was eerwraak dat je zelf voor het recht opkwam. Maar God zegt nee, je moet juist naar de rechter gaan, je moet dat uit laten zoeken, je moet een goed, eerlijk proces moet er plaatsvinden. En dan vond zeg maar soms ook de doodstraf plaats, maar wel eerst altijd naar een eerlijk proces. En heel duidelijk zie je het ook in de 10 geboden, En in het zesde gebod staat ook, gij zult niet doden. Dus niet zomaar geen enkele reden doden. Nee, er moest altijd wel eens een proces plaatsvinden als de doodstraf werd uitgevoerd. Een eerlijk proces waarbij de zaak van meerdere kanten werd bekeken. Dus God perkt het geweld juist in. Hij begrenst het en hij wijst het ook zeer vaak af. Dus God is een rechtvaardig God, kan het recht niet naast zich neerzetten. Maar hij wil juist voor het onrecht opkomen. Nou, het vierde punt wat ik wil noemen is dat in het Nieuwe Testament inderdaad wel een nieuwe periode aanbreekt. Een nieuwe heilshistorische periode. Een nieuwe situatie. Nadat Jezus komt, nadat God eigenlijk zelf op aarde komt, want Jezus is God, zien we inderdaad dat het Nieuwe Testament iets verandert. Een nieuwe periode aanbreekt. Een nieuwe strijd eigenlijk komt. De strijd, de aardse strijd, wordt eigenlijk meer een geestelijke strijd. Die was natuurlijk ook in het Oude Testament, maar je ziet het vooral ook nadat God zelf eigenlijk zijn zoon strafte als de rechtvaardige en de genadige en barmhartige God. Dat samenkomt op het kruis, waar God als de rechter tegelijk ook het slachtoffer is. En dan moet ik slachtoffer tussen aanhalingstekens plaatsen, want hij deed dit vrijwillig. God strafte zijn zoon, zodat het recht kon blijven staan, maar ook zodat er genade kon plaatsvinden. Het wonder is dat de rechter zelf eigenlijk aan het recht ten onder gaat. Dat is ongelooflijk. Dat is het mysterie van het evangelie. Dat Jezus Christus de straf op zich neemt. Waardoor hij ook mensen kan oproepen om een ander te vergeven. Omdat hij zelf eigenlijk het slachtoffer is geworden. En daarom staat er ook in het Nieuwe Testament en ook in het Oude Testament: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Zegt de Heere, spreekt de Heere. En daarom roept ook het Nieuwe Testament op om niet zelf wraak te nemen, maar om eigenlijk het aan God over te geven, om hem in zijn handen te leggen. Gods oordeel vindt in het Nieuwe Testament meestal inderdaad niet plaats op dat moment, niet in de geschiedenis, maar later bij het eindgericht. Daar verwijst het Nieuwe Testament vooral naar. Dus in het Oude Testament zie je dat God vaak direct straft. Hè, als de mensen zich ongehoorzaam gedragen op een erge manier, dat God direct ingrijpt met soms een vreselijke straf. Hè, dat slangen komen en de mensen beginnen te bijten bijvoorbeeld. In het Nieuwe Testament stelt God dat uit. Dan zegt God, nee, ik kom daarop terug aan in het eindgericht, bij het eindoordeel. En vergelding in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, dat wordt zeker ook, er wordt ook aan de slachtoffers genoeg gedaan, dat de slachtoffers inderdaad hun recht krijgen, maar dat gebeurt allemaal bij de komst van Jezus Christus. Als hij komt, dan zal het slachtoffer ook door God gezien worden, en er zal ook dan recht plaatsvinden. Maar Jezus zegt vooral, vergeef de vijand, keer de wang toe, ook de andere wang toe, omdat hij zelf dat ook gedaan heeft, omdat hij zelf eigenlijk aan het kruis is gestorven en ook het onrecht op zich heeft genomen. En daarom kan hij ook oproepen om inderdaad de wang toe te keren. En hiermee zie je inderdaad wel echt een verandering vergeleken met het Oude Testament. Het Oude Testament was het inderdaad van, je mag zelf ook als volk, als Joodse volk, mochten ze zelf het recht in handen nemen en zelf ook een ander volk straffen. Nieuwe Testament zegt Jezus, nee, keer de wang toe. En dat komt later bij het eindoordeel, kom ik daarop terug. En hiermee doorbreekt hij ook eigenlijk die geweldsspiraal van vergelding en wedervergelding. Dus het is inderdaad een andere heilshistorische periode. Het oordeel van God wordt echt in Gods handen gelegd. Jezus zelf zegt ook, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Daarmee geeft hij het eigenlijk ook over, draagt hij het over aan God. En Jezus maakt heel erg duidelijk ook in de komst, als hij op aarde komt, het koninkrijk wat ik ga bouwen, het koninkrijk wat ik op ga richten, dat is een koninkrijk niet van deze wereld, maar dat is een koninkrijk van de hemels, een hemels koninkrijk. En dat zal ook straks inderdaad op aarde komen, maar op dat moment is het vooral een geestelijk koninkrijk. En hij zegt het ook zo vaak, doe de wapens weg, steek ze in je scheden als Jezus wordt aangevallen. Dan zegt hij ook van als je het wapen pakt, dan zal je ook door het wapen gedood worden. Dus doe je zwaard weer terug. En ga jezelf niet verdedigen, want mij komt de wraak toe en de vergelding, dat komt aan God toe. Jezus zegt eigenlijk van, daar hoef je niet zelf voor op te komen. De wraak en vergelding komt aan God toe. In het Nieuwe Testament zie je dus ook nergens een oproep om het zwaard ter hand te nemen. Nergens. In het hele Nieuwe Testament kom je dat niet tegen, dat je een wapen moet pakken om het Koninkrijk van God te verdedigen bijvoorbeeld. Of om het Koninkrijk van God op aarde te laten komen. Te realiseren. Wel moeten wij de geestelijke wapens pakken. De geestelijke wapenrusting. Het woord van God, het gebed, de liefde. Dat zijn allemaal wapens in de strijd. Met name het gebed. En het is dus inderdaad dat het Nieuw Testament heel duidelijk laat zien dat we dus een geestelijke strijd hebben. Niet tegen vlees en bloed, niet tegen mensen, maar tegen de machten in de lucht. De Efeze 6 vers 10 tot 17 geeft dat zo duidelijk aan. We vechten niet tegen mensen, maar we vechten tegen machthebbers in de lucht. Tegen geestelijke duistere machten. En daar hebben wij tegen te strijden. Dus Gods heilplan met de wereld veranderde inderdaad. In het Oude Testament en het Nieuwe Testament is daar zeker een onderscheid in. Er is een ontwikkeling te zien, een verandering te zien. Door de komst van Jezus en door de komst van de Heilige Geest veranderen ontzettend veel dingen. God gaat nu ook met zijn heil, met zijn reddingsplan uit naar de hele wereld. Het was eerst heel erg in het Oude Testament beperkt tot een klein stukje gebied, het Joodse land, Israël. Maar later gaat het heil dus naar de hele wereld en spreidt dat zich uit. En Gods strategie voor de komst van zijn koninkrijk, dat verandert ook. En wat is namelijk Gods strategie? In die tussenperiode, als straks Gods koninkrijk op aarde komt, hebben we nu nog zitten we in een soort tussenperiode. En Gods strategie is nu dat hij eerst de mensen gaat veranderen, de harten gaat veranderen. En dan gaat hij de omstandigheden veranderen. Dus dan gaat hij ook de wereld veranderen. Dan gaat hij ook de omstandigheden waarin we leven veranderen. En nu blijven die omstandigheden nog anders. Straks zal hij dus ook die omstandigheden gaan veranderen. Dan zal er geen oorlog meer zijn. Dan zal er geen verdriet meer zijn. Geen ziekte. Geen allerlei ellende die er nu nog plaatsvindt. Ook van geweld wat er nu nog plaatsvindt. Maar straks, als die harten veranderd zijn. Als die een mensen voor het koninkrijk gewonnen heeft. Dan komt het koninkrijk op aarde en dan zal er geen oorlog meer zijn onderling. Dan zullen de zwaarden omgesmeed worden tot ploegscharen staat. En dus met andere woorden, de wapens die worden omgesmeed tot machines en bij wijze van spreken om goede dingen mee te doen. En dat is een belofte, dat er ooit een tijd komt dat er geen oorlog meer zal zijn, dat er geen geweld meer zal zijn, dat er op geen enkele manier ook meer strijd zal zijn, maar dat het één nieuwe wereld wordt waarin God zal regeren. En helemaal aan het eind, nadat het koninkrijk ook geweest is en dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gekomen is, dan zegt God ook, en dan zal ik alle tranen van hun ogen afwissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw meer zijn, geen jammerklacht, geen moeite meer, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, dat is God, zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf deze woorden op, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Dus dit gaat gebeuren. Die woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Er komt een einde aan al het onrecht, al het geweld. Maar nu hebben wij de strijd, de geestelijke strijd. En we zijn opgeroepen om onze handen te vouwen, het woord van God open te doen, om in die strijd staande te kunnen blijven.